Onze enige hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar zingen uit Psalm 31 en daarvan de versen 15 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, de versen 15 en 17. Luisteren nu eerst samen naar wat de Heere tegen ons zegt in zijn heilige wet. En we zingen als antwoord op de lezing van de wet het belijden uit Psalm 119, vers 24. Ik zal uw geboom, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die mijn allerhooggrootst gewin. Dus uit Psalm 119, vers 24, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Openen het woord van de Heere deze morgen in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Colossenzen, eerste hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 8. Dus Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 8 is de schriftlezing voor de dienst van vanmorgen en dit gedeelte vormt tegelijk de tekst voor de prediking van deze morgen. En dan lezen wij het woord van God, onze tekst dus als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Timotheus de broeder, de heilige en gelovige broederen in Christus die te Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. En van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons verklaard heeft, uw liefde in de geest. Hier eindigt de schrift en de tekstlezing voor deze morgen. Laten we hier samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. In onze voorbeden en dankzegging denken we aan zuster A. Peet Wieringa, Smitstraat 91 hier in Rijnsburg, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook willen we vanmorgen denken aan Matthijs Ouwehand en zijn werk bij operatie Mobilisatie. Met broeder C. de Leeuw, de Juliana Laan 32, gaat het redelijk goed, maar de zorgen zijn uiteraard niet weg. DV 22 augustus hoort hij de uitslag van de behandelingen. En in het gezin van Jan en Ada Star, dubbele buurt 15 in Rijnsburg, is gisteren op 2 augustus een gezonde zoon geboren, Pepijn Quinten. Alles mocht goed gaan. Laten we samen bidden en danken. Heren, we komen op deze dag, die uw dag is, samen als gemeente voor uw aangezicht. Wat is dat een zegen dat al doorgaat, ook in de vakantietijd. Dat er gelukkig van uw dienst geen vakantie is. En dat we hier samen mogen komen met de gemeente. En dat we mogen luisteren naar het woord van u, dat ons ook vanmorgen weer heel wat te zeggen heeft. Heren, u hebt ons allen gespaard, ook in de week die voorbij is gegaan. Het zij dat we ons werk hadden, het zij dat we vakantie hadden of hebben, misschien weer thuisgekomen zijn of misschien dat we in de komende periode er nog op uittrekken. Hoe het ook zij, Heer, u brengt ons op deze eerste zondag van augustus samen. En we danken u dat gij ons wilt ontmoeten, want dat is toch wat er in de kerkdienst gebeurt. U wilt zondaren ontmoeten. En dat hebt u vanmorgen aan het begin van de dienst al laten weten, toen uw dienaar in uw naam de gemeente mocht toezeggen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. En dat zijn misschien woorden die we al zo vaak hebben gehoord. Maar laten we ook, Heer, als we in het bijzonder vanmorgen naar onze tekst willen gaan luisteren, er toch van doordrongen raken wat u daarmee doet, al aan het begin van de dienst. U zegt ons genade toe. En is dat geen wonder, Heer, dat er genade is voor schuldigen, dat er genade is voor zondaren. Wij mensen die ook in de week die voorbij is gegaan, in het licht van uw heilige wet moeten zeggen, wij hebben gezondigd. Elk van uw geboden hebben wij overtreden. En u zou ons geen onrecht doen als u ons voorbij zou gaan. En als u ons voor eeuwig schuldig zou verklaren. Maar u komt vanmorgen in deze dienst tot ons. Om te laten zien hoe groot uw genade is. En dat u genade wilt schenken aan mensen die dat niet verdiend hebben. Wilt u daarvoor vanmorgen ook uw woord gebruiken, opdat we uit die genade leren leven. Voor het eerst, als we nog nooit in ons leven echt hebben ontdekt wat genade is, dat kan, Heer. Want van nature zijn we er blind voor. En dan hebben we uw genade niet nodig, dan redden we onszelf heel goed. Dat kan op een hele godsdienstige manier, omdat we menen dat we zelf wel heel wat in huis hebben om voor u te kunnen verschijnen. Het kan zijn dat we dat op een wereldse manier doen en u niet nodig hebben in ons leven en daarom ook uw genade niet nodig hebben. Heere, wilt u dan vanmorgen ons stilzetten door de krachtige werking van de Heilige Geest en ons laten zien wat genade is. En dat dat dan ook het antwoord mag zijn op de prediking van vanmorgen, wat we gelezen hebben in onze tekst, dat mensen uw genade in waarheid gaan bekennen, erkennen en beleiden. Heren, we bidden ook of we opnieuw van die genade mogen leven. Want dat biedt een zondaar toch werkelijk troost en hou vast. We kunnen ook na ontvangen genade zo heen en weer geslingerd worden. Omdat we ook altijd weer kijken naar onszelf en ook in onszelf zoeken. Maar Heere, we moeten toch leren Dat uw genade volkomen genade is, van het begin tot het einde. En dat het met ons in dat opzicht nooit wat zal worden, dat we het van onszelf kunnen verwachten. Maar uw genade is ook zo rijk, Heere, dat we daar van het begin tot het einde in mogen leren rusten. En we bidden u of u die rust van het evangelie, die genade wilt uitdelen aan mensen die aangevochten worden, ook hier in de kerk van morgen. Die ermee tobben met hun zonde, met hun schuld. Die tobben met uw leiding over hun leven. En daarin zo weinig van uw genade misschien kunnen ontdekken en allerlei vragen hebben. Heere, we bidden u, wilt u zelf dan uw dienaar van morgen gebruiken als een uitdeler van die menigerlei genade van u. En dat die genade van morgen mag schitteren in al zijn heerlijkheid en in al zijn rijkdom voor arme, doemwaardige zondaren. We bidden voor het geheel van de gemeente. Voor hen die niet in de kerk kunnen komen, de ouderen van de gemeente die met ons mee verbonden zijn via de kerktelefoon of die later op een ander tijdstip de dienst nog mee zullen maken. We bidden, Heere, voor hen die het moeilijk hebben. Wilt u hen zegenen die op uw hulp en bijstand wachten? Heere, bij u zijn toch altijd weer uitkomsten, ook als wij dat soms niet zien. En wilt u zo in ons midden zijn, ook hier vanmorgen in de kerk. U weet wat we nodig hebben, ook in onze persoonlijke omstandigheden. Daar weet u alles van af. En wilt u dan geven vanmorgen dat uw woord dan toch ook op het juiste moment in ons leven gesproken zal worden. En dat we door uw woord ook worden aangesproken om alles van u te verwachten, ook als het wel eens moeilijk kan zijn in ons leven. We bidden voor de jongeren, wilt u ze bij uw woord betrekken? Wilt u ze aanspreken, Heere, opdat ze ook al jong u zullen zoeken en vrezen? Vergeet ook de kinderen in de kerk niet. Laten zij ook iets van de preek mogen meenemen van vanmorgen. En geef, Heere, dat zij ook mogen zien dat wat u te bieden hebt, dat dat zo heerlijk is en dat dat zo groot is. Wilt u ook hen jaloers maken op uw heil? Dat kunt u toch doen, Heere, dat wilt u toch ook doen. U hebt immers gezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want van hen is het koninkrijk der hemelen. We bidden voor degenen die het moeilijk hebben, ook in de gemeente, die een kruis dragen. We zeggen u dank met onze zuster Peet, dat ze thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ook al is het ook niet gemakkelijk, ook aan de levensavond voor haar. We bidden, Heere, of u haar nabij wilt zijn. En of u haar wilt geven, dat ze toch ook in haar eigen woning uw genade weer mag ervaren, om ook verder te gaan. Dankbaar dat u haar tot hiertoe weer gebracht hebt, maar wilt u haar ook verder ondersteunen en sterken. We bidden ook voor Matthijs Ouwehand, die uitgezonden is en die zijn werk bij Operatie Mobilisatie mag doen. Wij bidden, Heere, of u hem ook daarin uw genade wilt schenken, opdat hij ook dienstbaar mag zijn als een middel in uw hand. Laat uw koninkrijk ook mogen komen, ook door het werk wat hij mocht doen. Ja, laat uw koninkrijk in heel deze wereld mogen komen, Heere, opdat uw woord zich baan breekt onder de mens en zondaren tot de Heere Jezus gebracht worden. Wees ook met broeder C. de Leeuw. Mag redelijk goed gaan. Maar Heere, u kent ook de zorgen die er nog zijn. En we bidden u of gij hem voor al uw genade wilt schenken om u te volgen. U weet wat goed is. En u hebt immers beloofd, mijn genade is u genoeg. Heere, geef dat we dat dan ook mogen ervaren. Dat u altijd weer genoeg geeft. Ook al weten wij niet hoe uw weg is en hoe het allemaal zal gaan, maar dat we juist ook vanuit die genade ons vertrouwen op u mogen stellen, ook voor de toekomst. We willen uw naam ook ootmoedig danken dat in het gezin van Jan en Ada Star een gezonde zoon is geboren. Ze hebben al ervaren dat dat niet vanzelfsprekend is. Wat een voorrecht, Heere, dat u, nadat u bedroefd hebt, u opnieuw ontfermt naar de grootheid van uw goedertierenheden. En dat er nu een gezonde zoon in hun gezinnetje geboren mocht worden. We danken u daarvoor, als de schepper van het leven. En we bidden u, wilt u ook met dit jongetje zijn, opdat het voorspoedig mag opgroeien tot eer en verheerlijking van uw naam. En wilt u ook deze ouders daarin de wijsheid en de leiding van uw geest geven, opdat hij samen met de andere kinderen de vreze van uw naam mag leren kennen in het leven. Heere, zo zijn onze ogen vanmorgen op u. Zegen ook uw dienstknecht wanneer hij geroepen wordt om uw woord uit te dragen. Geef hem een stem om te spreken en ook de leiding van de Heilige Geest. En geef ons een hart om te luisteren. En geef dat deze dienst mag uitlopen op de eer en op de verheerlijking van uw naam. Ja, overal waar op deze dag uw woord wordt gebracht. Wij bidden u, Heere, of gij zelf zondaren wilt trekken. En of u zelf vanmorgen op deze plaats dat werk wil doen, wat we elke keer weer in de Bijbel tegenkomen, dat u een God bent, die verloren zondaren zoekt en vindt. Heere, wat zou het een wonder zijn, als we dat vanmorgen samen hier mogen zien, dat zondaren tot u gebracht worden, en dat degenen die u vrezen, zich in u mogen verheugen en in u mogen verblijden. We bidden u dat, in de naam van de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Wij gaan nu samen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 145 en daarvan de versen 2 en 4. Dus 145, de versen 2 en 4. Na de predikinggemeente zingen we uit Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. En na de preek zal ook de collecte worden gehouden. De collecten die vandaag bestemd zijn als volgt. De eerste voor de kerk, tweede voor de stichting Ontmoeting. En de extra collecte is voor de kerk. En bij de uitgang hangen de busjes die bestemd zijn voor het adoptiefonds. Dus na de prediking Psalm 73 vers 14. De brievengemeente die de apostel Paulus geschreven heeft aan de diverse gemeenten, dat zijn brieven, als je die doorbladert, waarvan je ontdekt, die hebben te maken met de concrete situatie van de gemeenten waaraan die brieven geschreven zijn. Er komen heel wat persoonlijke dingen in voor. En daarin merk je ook dat de apostel Paulus op de hoogte is van wat er in de gemeenten aan de hand is en wat er zich afspeelt. En daaraan zou je misschien een conclusie kunnen verbinden. Wat hebben wij daar nu mee te maken in 2008? Wij leven immers in een hele andere tijd, andere omstandigheden. En zo zijn er mensen vandaag die naar de brieven van Paulus kijken. Die zeggen, ja, er zijn natuurlijk wel dingen die van belang zijn voor ons en waar je het een en ander van kunt leren. Maar er zijn andere dingen die zijn tijdgebonden. Daar hebben wij vandaag niet meer mee te maken. We leven immers in een andere tijd en we moeten een andere invulling geven aan bepaalde dingen. Nou, u begrijpt wel, als je zo naar de brieven van Paulus gaat kijken, dan ben je eigenlijk zelf gemachtigd als mens om weg te strepen en weg te laten waarvan je denkt, nou, dat komt ons eigenlijk vandaag niet meer van pas. Zo mag je toch niet met het woord van God omgaan, want die brieven van Paulus, die zijn onder de leiding van de Heilige Geest in de Bijbel gekomen. Het is de Heilige Geest die Paulus geleid heeft. En je kunt de lijn al wat doortrekken, gemeente. Als de Heilige Geest het goed gedacht heeft om die brieven op te nemen in de Bijbel voor de kerk van alle tijden en plaatsen, dan kunt u ervan uitgaan dat wat in die brieven aan de orde komt voor ons vandaag ook nog echt actueel is. En als u de brieven van Paulus wat kent en u gaat er wat in studeren, dan merkt u ook dat het woord van de prediker waar is. Er is niets nieuws onder de zon. Zorgen en moeite, dwalingen en afval die er in die eerste christelijke gemeenten voorkwamen, dat zijn dingen die ook vandaag de dag nog volop aan de orde zijn. En daarom is het goed om ook naar de brieven van Paulus te luisteren. En we willen dat dan vanmorgen doen met die eerste 8 versen die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Kolosse. Om daarin onderwijs te ontvangen. Onderwijs in wat nou betekent om door genade te leven. De genade die in de Heere Jezus Christus geopenbaard is. We luisteren vanmorgen naar onze tekstgemeente onder het thema voor de prediking. Paulus dankt en bidt voor Gods werk in Kolosse. En dat werk van God dat openbaart zich in geloof, liefde en hoop. Dus Paulus dankt en bidt voor Gods werk in Kolosse. Dat werk van God dat openbaart zich in geloof, liefde en hoop. In de afgelopen weken, gemeente, hebt u allicht wel eens een kaartje ontvangen van iemand die op vakantie was. En op zo'n kaart staat dan de afzender en de geadresseerde, dat weet u wel. De geadresseerde, dat bent u zelf, en de afzender, dat is degene die dat kaartje aan u gestuurd heeft. We hebben vanmorgen een brief voor ons. En die brief begint met de afzender. Wie heeft deze brief geschreven? Ja, zegt u, dat is Paulus. Ja, maar er staat nog iets bij. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. En dat maakt deze brief tot een bijzondere brief. Zeker Paulus heeft deze brief geschreven, of misschien heeft hij wel Timotheus ingeschakeld om de brief op te schrijven en dat Paulus die brief gedicteerd heeft, zo zou het ook gegaan kunnen zijn. Maar Paulus is niet alleen de afzender van deze brief. Paulus schrijft als apostel van de Heere Jezus Christus. Dat betekent dat de woorden die in deze brief staan namens Christus geschreven worden. Het is Christus die zich richt tot de gemeente van Colosse. Paulus is een gezant. Hij staat in dienst van Christus. En dan staat erbij door de wil van God. Dat betekent, Paulus heeft niet zelf gezocht om een dienaar van het evangelie te worden, dat weet u wel. Als het aan Paulus gelegen had, dan was zijn leven heel anders gelopen. Dan had hij als een fariseer door het leven gegaan en dan had hij geijverd om de kerk van Jezus Christus uit te roeien. Maar God heeft ingegrepen in zijn leven. Door de wil van God is hij een apostel, een gezant van de Heere Jezus geworden. En zo schrijft hij deze brief. En wanneer die brief dan wordt voorgelezen daar in Colosse. En als Epafras dan voor de gemeente gaat staan, de dominee van Colosse, die naam komt u ook in ons tekstgedeelte tegen. En hij zegt, er is hier een brief van Paulus. Dan zeggen de mensen niet van, nou, wat moeten wij nou met Paulus beginnen? En wat denkt die Paulus wel dat hij ons wat te zeggen heeft? Nee, dan spitsen ze hun oren, omdat ze in Paulus de Heere Jezus Christus zelf horen. Kijk, en dat is nou ook de bedoeling, gemeente, van de preek van vanmorgen. Dat we vanmorgen niet alleen maar luisteren naar de woorden van Paulus. En dat we vanmorgen niet alleen maar luisteren naar de woorden van een dominee die hier komt preken. Maar dat we in hun woorden de Heere Jezus Christus zelf horen. Die aan zijn gemeente schrijft en die ook vanmorgen aan ons wat te zeggen heeft. God gebruikt mensen in zijn dienst. Mensen zoals Paulus en Timotheus. Zijn naam wordt hier ook genoemd, de broeder. Samen hebben ze zij aan zij gestaan in de dienst van het koninkrijk van God. Dat is de manier van werken. Dat is de orde die God gaat in deze wereld. God stuurt geen engelen meer om mensen de boodschap van het evangelie te brengen. God gebruikt geen opzienbare, spectaculaire dingen. God stuurt mensen van vlees en bloed. Calvijn zegt, mannetjes uit het stof verrezen. En hij gebruikt hen in zijn dienst om het evangelie te verkondigen. Dus Paulus is de afzender namens de Heere Jezus. En aan wie is de brief gericht? Aan de heilige en gelovige broeders in Colosse. Eerst iets over Colosse. Colosse, dat was een stadje dat lag in Klein-Azië. Het huidige Turkije lag aan een hoofdweg, een handelsroute tussen Efese en Sardis. En de stad lag in een vallei. En die vallei was vruchtbaar land. Colosse was een welvarend stadje. Er groeiden veel olijfbomen en vijgenbomen. Er was schapenteelt en de handel in wol. Al lag het stadje wel wat in de schaduw van de wat bekendere stad, zo'n 17 kilometer verderop, Laodicea. En het graf inscripties die teruggaan op het begin van de christelijke jaartelling, weten we dat er ook in deze omgeving nogal veel Joden woonden. En kenmerkend voor deze stad, en je merkt dat ook verderop in deze brief, is dat er een mix aan godsdienstige opvattingen was. En dat dat ook allemaal maar door elkaar heen gehutseld werd, zodat op religieus terrein je alles in Colosse kon krijgen wat je wilde. Nou gemeente, zeg dan eens dat het woord van God niet actueel is. We leven immers ook in zo'n tijd. Er zijn heel wat religies en de mensen die zijn er ook vandaag op uit, net als in Colosse, om die godsdienstige opvattingen allemaal maar bij elkaar te voegen en zeggen, hoe je het ook doet en wat je ook doet, het maakt uiteindelijk niet uit, je komt immers allemaal wel tot dezelfde God. Nou, dat was in Colosse ook aan de hand gemeen. En in zo'n stad, daar is een gemeente, want Paulus schrijft aan de heilige en gelovige broeders in Colosse. De heilige broeders, dat zijn de broeders die afgezonderd zijn. Die niet langer meedoen met de wereld in Colosse. Die door God zijn apart gezet. Die tot het geloof zijn gekomen. Die tot bekering zijn gekomen. In Colosse is een gemeente van Christus ontstaan. En aan die gemeente schrijft hij: genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Het is u misschien al opgevallen dat ik in het gebed daar al iets van gezegd heb. Woorden die aan het begin ook van onze erediensten klinken en die ons heel bekend in de oren klinken. Genade en vrede, zei u. Maar dringt het tot ons door wat God daar eigenlijk mee zegt tot ons? Al aan het begin van de eredienst. God zegt ons zijn genade toe en zijn vrede. Genade, dat is Gods onverdiende gunst. Vrede, dat is de herstelde gemeenschap met God door het bloed van de Heere Jezus Christus. Die genade en vrede mocht de gemeente van Colosse ontvangen. God zegt zijn genade toe. En zo wil God ons vanmorgen ontmoeten. Want we moeten maar gelijk weer denken, gemeente. Dit zijn niet alleen maar woorden die daar in de kerkdienst in Colosse werden voorgelezen, omdat die brief nou eenmaal voor de gemeente van Colosse bestemd was, want die naam staat er immers boven. Maar die brief is vanmorgen ook gericht aan de gemeente van Rijnsburg. En allen die met haar zijn samengekomen. Genade, zei u. En vrede. Zo wil God ons ontmoeten. De Heere laat aan het begin van de dienst al zien dat hij de bron van zaligheid is. Dat hij alles wil geven wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Hij deelt genade en vrede uit. Gemeente, zullen we nooit deze woorden achterloos aan ons voorbij laten gaan aan het begin van de dienst. Dat gevaar is er natuurlijk. Dat het een formule wordt die de dominee aan het begin van de dienst uitspreekt. En waardoor we weten, nou ja, de dienst is begonnen. Nee, de Heere zegt ons zijn genade en vrede toe. Al zou je bij wijze van spreken niks meer in de kerk horen daarna. Het meest wezenlijke hebben we al in de groet gehoord die aan het begin van de dienst tot ons komt. Want dat is toch alles wat de Heere ons wil schenken, genade en vrede. En de Heere biedt het hier vanmorgen in de kerk aan, opdat wij die genade ook zouden ontvangen en eruit zouden leven. Zoals dat ook in Colosse gebeurd is. Ik zei al, daar is een gemeente ontstaan. Een gemeente, nee, niet omdat mensen die gemeente gesticht hebben, maar omdat God die gemeente zelf gesticht heeft door het werk van zijn geest in de harten van mensen. En Paulus die is er dankbaar voor dat God zijn werk ook in Colosse begonnen is. Dat is de inzet van deze brief. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus hebben gehoord. Paulus dankt dat mensen tot geloof zijn gekomen. Dat is ook iets om over na te denken. Dat dat een dankzegging waard is. Er zijn mensen die vinden het heel vanzelfsprekend dat ze geloven. Natuurlijk geloof je in de Heere Jezus Christus. En als je er op huisbezoek bent als ambtsdrager en je vraagt ernaar, hoe is dat nou bij u en bij jou? Dan krijg je de indruk dat het de normaalste zaak van de wereld is dat ze geloven. Maar is dat zo? Paulus zegt, ik heb alle reden om te danken. Want daar is geloof in de Heere Jezus Christus, daar in dat stadje Colosse. Dat is reden om God te danken, want als mensen tot geloof komen, als mensen tot het geloof worden gebracht, dan is dat een wonder van zijn soevereine genade. Dan is de Heere bezig om in harten van mensen te werken. En dat is een wonder, want de harten van mensen die zijn van nature dood door de zonden en door de misdaden. Zo schrijft Paulus verderop in deze brief. Mensen die zijn van nature vervreemd van de Heere Jezus Christus. Ze kennen hem niet. En als ze hem leren kennen, dan is dat een wonder van zijn vrije genade. Dan is dat het werk van de Heilige Geest, die zondaren naar de Heere Jezus leert vragen. Want er is niemand, zegt de Bijbel, die van nature God zoekt. Of dat nou in Colosse is, of dat nou in Rijnsburg is. Er is niemand die God zoekt. En als er dan mensen zijn die tot het geloof in de Heere Jezus komen, Dan zegt Paulus, dan zien we daarin toch het werk van God. Dan hebben we toch reden om de Heere te danken. En Paulus die zegt, uw geloof in Christus Jezus. Zet daar eens een streep onder. Het echte geloof is altijd het geloof in Christus Jezus. Dat betekent dat het echte geloof zich richt op de Heer Jezus als de enige weg tot behoud. Ik zei al, daar in Kolossen, daar had je allerlei godsdiensten, daar had je religieuze markten en je kon hier terecht en je kon daar terecht en je kon overal wel wat vinden. Maar de mensen aan wie Paulus hier schrijft in deze brief, die hadden ontdekt, gemeente, door het evangelie, er is maar één weg tot zaligheid. Er zijn niet vele wegen die naar Rome leiden. Er zijn er vandaag mensen die er zo over denken, die zeggen, nou ja, wij zijn dan wel christenen, maar je hebt natuurlijk moslims. En dacht je nou dat al die moslims het bij het verkeerde eind hebben? Zou het niet zo kunnen zijn dat die ook op hun eigen manier God dienen? Misschien wel niet helemaal goed, maar dat God aan het einde van het leven van die mensen zegt, nou, ik zal jullie ook bedanken voor jullie pogingen en ik zal het met jullie goed maken. Nee, zegt de Bijbel. Het evangelie, dat sluit alle andere wegen tot eeuwig behoud uit. En als u of jij een andere weg bewandelt, dan is dat een doodlopende weg, want er is maar één naam gegeven tot zaligheid. Eén naam, en dat is de naam van Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem alleen. Jonge mensen, hou het vast in onze tijd waarin we leven, met al die godsdienstige opvattingen, met al die religieusiteit die er is ook in onze tijd. Er is maar één weg tot behoud, Christus Jezus. Het evangelie is exclusief, dat wil zeggen het sluit alle andere godsdiensten buiten. Uw geloof in Christus Jezus. En het is opvallend, gemeente, dat de naam Christus hier eerst gebruikt wordt. Als u de brieven van Paulus nagaat, dan ziet u dat Paulus ook wel eens wisselt. Dat hij het soms heeft over onze Heere Jezus Christus, of over Jezus Christus alleen. Hier zegt hij Christus Jezus. Hier staat de ambtsnaam voorop, om nog eens duidelijk aan te geven. Hij is door God aangewezen als de zaligmaker, als de enige weg tot de zaligheid. Jezus is niet alleen maar een interessant historisch figuur, zoals er vandaag de dag ook tegen hem wordt aangekeken. Natuurlijk, de mensen ontkennen niet dat Jezus geleefd heeft. Natuurlijk heeft hij geleefd in die tijd. En heeft hij bijzondere dingen gedaan. En heeft hij bijzondere dingen gezegd. En je kunt er ook nog wel wat van leren, schrijven ze erbij. Maar hij is voor hen niet de weg tot de zaligheid. En dat is nou waar het Paulus hier om gaat. Hij is door God aangewezen. Als de enige weg. Uw geloof. In Christus Jezus. Als Paulus de gemeente van Kolossen in gedachten neemt, dan ziet hij voor zich hoe deze mensen, te midden van al die godsdienstige opvattingen, door de Heilige Geest ontdekten. Hier is het niet en daar is het niet. De zaligheid is alleen in de Heer Jezus Christus. Nou kan dat ook van u en van jou gezegd worden. Als er wat over ons als gemeente zou moeten worden geschreven, over u en jou persoonlijk, kan een ander dan zeggen, daaraan kun je nou zien, dat er geloof in de Heere Jezus Christus is. Hier zijn mensen in de kerk in Rijnsburg, die zijn helemaal gericht op de Heere Jezus Christus, die hebben ontdekt dat Hij de enige weg tot behoud is. En ze zoeken hun behoud ook nergens anders meer. Ze zijn vol van de Heere Jezus Christus. Ze rusten in zijn werk. En ze hebben geleerd dat alle andere wegen doodlopende wegen zijn. Ja, deze brief stelt ons ook voor een spiegel, gemeente. Op welk geestelijk niveau staan wij? Hoe is dat bij ons? Is er het geloof in de Heere Jezus Christus? Misschien zegt er vanmorgen iemand, Dominee, dat is een hele persoonlijke vraag. Ja, dat is zeker een hele persoonlijke vraag. Maar in de Bijbel gaat het er ook heel persoonlijk aan toe. Het gaat niet om wat anderen van de Heer Jezus zeggen. Maar wat zeg jij van hem? Wat zegt u van hem? Wie zegt gij dat ik ben? En is er dan in ons hart de geloofsbelijdenis? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Buiten u is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Nee, het geloof is niet dat je dat met je verstand allemaal wel weet en dat je zegt, nou ja, dat weet ik allemaal wel. Geloof, het echte geloof dat de Heilige Geest werkt, dat gaat natuurlijk niet buiten je verstand om, maar dat zit in je hart. En hoe kun je nou weten dat het echte geloof in je hart zit? Nou gemeente, kijk maar even naar die mensen daar in Kolosse. Die zochten hun heil bij de Heer Jezus alleen. En waaraan kun je dat merken? Nou, dat kun je merken in je gebed. Dan vlucht je tot de Heer Jezus. Dan zie je dat al het andere buiten de Heer Jezus je niet redden kan. Dan heb je geen rust meer buiten de Heer Jezus. Dan gaat de Heilige Geest je leren dat Hij de enige weg tot behoud is. En hoe doet Hij dat? Door je zonden te laten zien. Want als je je zonde gaat zien, dan ontdek je dat je jezelf niet kunt redden. Dat al je eigen werken, zelfs je beste werken, nog met zonde bevlekt zijn. Als de Heilige Geest gaat werken in je hart, dan geeft hij je geen rust meer buiten de Heer Jezus Christus. Dan ga je de zaligheid zoeken buiten jezelf, in hem alleen. Want in mezelf is de dood, maar in hem is het leven. Gemeente, dat is het echte geloof in de Heer Jezus Christus. Dan wordt je hart vol van hem. Dan wordt het zo'n wonder dat God hem gegeven heeft. Als een middelaar tussen God en mij. En weet u waar je dat ook aan kunt herkennen? Dat je gaat danken. Dat je gaat danken, net als de apostel Paulus. Mensen die het heel vanzelfsprekend vinden dat ze geloven. Waar je de verwondering mist. Och, daar mag je gerust een vraagteken achter zetten. Want weet u wat er gebeurt? Als een mens de Heer Jezus Christus persoonlijk leert kennen, dan wordt het zo'n wonder voor je dat God naar je omziet. Zoals John Newton, die slavenhandelaar die krachtdadig tot God bekeerd werd en die later een dienaar van het evangelie in Engeland is geworden, dat in dat bekende gedicht Amazing Grace onder woorden heeft gebracht. Gods genade, die verrast een mens. Dat kun je niet klein krijgen. Zoals hij dat zegt in zijn gedicht. Eens was ik blind, maar nu zie ik. En dat komt niet omdat je zelf bent gaan zien, maar dat komt omdat de Heilige Geest je ogen opent voor de Heer Jezus. En daarom, je kunt nooit roemen in jezelf, maar je kunt alleen roemen in God. En dat is nou gemeente waar je het echte geloof aan kunt herkennen. Dan ga je God danken voor dat wonder in je eigen leven en in het leven van anderen. Dat de Heere zo goed is en dat zijn genade zo groot is. Dat Hij naar je omziet en dat Hij met je te doen wil hebben. En dat Hij je de Heere Jezus heeft laten zien als die enige en volkomen zalig maken. Want vanuit jezelf zoek je toch. Die zichzelf leert kennen, die zegt, Heer, ik ga maar één kant op en dat is van u af. Maar u bent de trekkende God, de zoekende God, die verloren mensen aan de voeten van de Heer Jezus brengt. Paulus dankt voor het werk van God, dat te herkennen is in het geloof in de Heer Jezus Christus. En tegelijk zegt hij, altijd voor u biddende. Danken en bidden gaan altijd samen. Als je de Heere dankt voor zijn werk, dan is het toch tegelijk dat gebed in je hart, Heere, houd dat werk dan ook in stand in mijn leven. En in het leven van die mensen waarin u dat werk begonnen bent. Heere, laat toch niet varen de werken van uw handen. Danken en bidden gaan altijd samen, gemeente. Dat is ook een les voor ons. om nooit te bidden zonder te danken. En nooit te danken zonder te bidden. Gods werk is herkenbaar aan het geloof in de Heere Jezus. En als u zegt, ja, hoe kan ik dat dan nog meer zien? Nou, dan geeft Paulus er nog iets bij in onze tekstgemeente, waaraan u dat echte geloof kunt herkennen, want hij voegt eraan toe. Ik heb ook van u gehoord, uw liefde tot al de heiligen. En dat wordt nog eens onderstreept in de verzen 7 tot 8 gemeente. Daar staat, gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde medebroeder, die een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons heeft verklaard, uw liefde in de geest. Waarschijnlijk zit Paulus gevangen op het moment, gemeente, dat hij deze brief heeft geschreven. En Epafras is door de gemeente van Colosse erop uitgestuurd om Paulus te bezoeken. En toen is Epafras daar in de gevangenis bij Paulus gekomen en heeft verslag gedaan van het werk van God daar in de gemeente van Colosse. En toen heeft Epafras gezegd, beste Paulus, er is niet alleen het geloof in de Heere Jezus Christus, maar er is ook de liefde tot al de heiligen. Is dat geen prachtig kenmerk van een gemeente? Liefde tot al de heiligen. Liefde in de geest. Wat wil dat zeggen? Voeg die twee maar even bij elkaar, gemeente. Liefde tot al de heiligen, liefde in de geest. Dan zie je daar eigenlijk drie dingen in wat van die liefde gezegd kan worden. Allereerst dat die liefde dus het werk is van de Heilige Geest. Het is liefde in de geest. Het is vrucht van de Heilige Geest. Zoals het geloof vrucht is van de Heilige Geest. En onlosmakelijk aan het geloof is ook de liefde verbonden. Daarin openbaart zich het werk van God, gemeente, in de liefde. En die liefde is liefde tot God en liefde tot al de heiligen. Jazeker, een christen is geroepen om zijn naaste lief te hebben als zichzelf, ongeacht wie dat is. Hebt zelfs uw vijanden lief. Maar hier wordt met liefde nog iets meer bedoeld. Hier wordt bedoeld dat er een bijzondere liefde komt tot allen die de Heere Jezus ook lief hebben. Dat is de liefde die de Heilige Geest werkt in het hart. Dat is ook iets wat trouwens de Heere Jezus zelf al tegen zijn discipelen gezegd heeft. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. En de apostel Johannes, die schrijft in zijn brief, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Want een iegelijk die lief heeft, die is uit God geboren. Wat u vanmorgen hier in onze tekst ziet, gemeente. Als we vanmorgen een tekening krijgen van het werk van God, daar in de gemeente van Colosse, dan zie je dat als de Heilige Geest gaat werken, dan stort hij de liefde uit in het hart. Liefde tot God, liefde tot de heiligen, liefde tot al die anderen die de Heere Jezus ook hebben leren kennen. Liefde tot God en tot de heiligen horen bij elkaar. Johannes die zegt, dat is een kenmerk waaraan je kunt zien dat je vanuit de geestelijke dood tot het geestelijke leven bent gekomen. Dat is weer zo'n spiegel van morgen, gemeente. Kan dat nou van ons gezegd worden? Daar is liefde tot God. Liefde tot al de heiligen. Daarin openbaart zich het geloof. Kijk, iemand kan wel zeggen, ik geloof. Maar wat zegt Paulus op een andere plaats? Al had ik het geloof dat ik bergen zou kunnen verzetten, maar ik had de liefde niet. Had ik nog niks. Echt geloof gaat gepaard met liefde. Het geloof is door de liefde werkzaam. Liefde tot God. Dat komt naar voren in het onderhouden van zijn geboden. Paulus gaat er verder op in deze brief concreet op in. Dat Gods heiligen in deze wereld zijn geboden bewaren en doen. Een speciaal gemeente, liefde tot de heiligen, dat komt daarin naar voren. Dat je het gezelschap zoekt van hen die de Heere vrezen. Dat je je daar thuis voelt. Dat dat nou de plek is waarvan je zegt, hier ben ik thuis. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die Gods naam ootmoedig vrezen. Liefde tot al de heiligen, dan zoek je de heiligen op, gemeente. Waarom bent u vanmorgen in de kerk? Om God te ontmoeten. En om zijn volk te ontmoeten. Is dat omdat u zegt en omdat jij zegt, hier op deze plaats is iets wat ik in de wereld niet vinden kan. Hier is liefde. Liefde tot God. Als antwoord op de liefde van God. Hier is liefde tot elkaar. Nou laten we ons ook als gemeente dat eens afvragen. Als er nou een typering zou moeten worden gegeven van de gemeente, kunnen ze dan zeggen, het geloof openbaart zich vooral in de liefde tot elkaar, de liefde tot de heiligen. Nee, dat is geen kwestie van smaak, gemeente. Natuurlijk, de een ligt je beter dan de ander. We hebben allemaal verschillende karakters, ook in de kerk van de Heer Jezus Christus. Maar weet u wat nou de christelijke liefde is? Om elkaar te aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Omdat die ander ook leeft van de genade van God. Wat is het belangrijk om juist ook in de gemeente dat in het oog te houden. Want we kunnen ons druk maken om allerlei bijzaken die uiteindelijk ons afleiden van de hoofdzaak. Maar als we het oog gericht hebben samen op de Heere Jezus Christus, de liefde tot Hem, dan is er ook de liefde tot elkaar. Ook al ben je het dan niet in alles met elkaar eens. En ook al denk je over sommige dingen verschillend. Maar liefde tot de heiligen, dat openbaart zich daarin dat je zegt, daar wil ik nou zijn, waar Gods volk vergaderd is. In het heiligdom. Dat trekt me nou naar de kerk. Om God te ontmoeten. Om zijn volk te ontmoeten. En daarom trekt me dat door de week naar de vereniging of naar de bijbelstudie. Daar voel ik me thuis. Jonge mensen. Hoe is dat bij jullie? Waar voel je je nou thuis? Waar ben je nou op je gemak? Is dat tussen allerlei mensen die de Heere Jezus niet kennen en die dat soms ook laten weten? Voel je nou thuis daar? Waar mensen zijn die met de Heere willen leven en die in zijn wegen willen wandelen. De Heer Jezus die laat zien, gemeente, dat zijn discipelen aan elkaar verbonden zijn door de liefde. En mag het van ons gezegd worden, hier wordt het liefdevuur niet verdoofd. Want er zijn wel de dingen, gemeente, die dat liefdesvuur kunnen doven, ook in een gemeente. Maar is het juist onze hartelijke gebeden, dat het vuur van de liefde opvlamt. Dat we elkaar zoeken, om elkaar te vinden aan de voet van het kruis. Zeker Colosse, dat was ook een gemeente met zonden en met gebreken. Dat ziet u verderop ook in de kerk, in deze brief van deze kerkgemeente. Er is ook geen volmaakte gemeente. Maar kunnen ze het nou van ons zeggen? Hier woont nou de liefde. Hier zijn mensen die de Heer Jezus en elkaar lief hebben. Als dat er niet is, gemeente, dan moeten we onszelf ook geen rad voor ogen draaien. Dan moeten we onszelf ook onderzoeken of we werkelijk aan de Heer Jezus Christus verbonden zijn. Want waar Hij werkt, daar is liefde. Daar wordt een mens klein en gaat die klein van zichzelf denken. En groot van de Heer Jezus Christus. Dan kom je niet meer op voor jezelf en voor je eigen rechten. Als er mensen zijn die zich christen noemen. Maar je merkt in hun leven niet dat ze ootmoediger worden. En dat ze kleiner worden. En dat ze daar soms ook een geweldige strijd mee kunnen hebben met hun eigen aard. En dat ze daar verdriet in hebben. Dan moet je er echt wel een vraagteken achter zetten, gemeente. Is dat dan wel een christen? Ben ik zelf dan wel een christen? Want dat leert de Heer Jezus toch. Daarin is Hij ons toch voorgegaan. Om niet boven een ander te gaan staan. Maar om de voeten van de ander te wassen. En om te laten zien Dat dat nou de nederigheid is, de ootmoed is, die God behaagt. Zo gaan de mensen daar in Kolossen met elkaar omgemeend. Als een werk van God in hun leven. En het derde wat Paulus dan noemt, en de jongens en meisjes die kunnen dat best onthouden, want dat zijn bekende woorden die vaker alle drie gebruikt worden. Geloof, liefde en hoop. We kennen vaak de volgorde geloof, hoop en liefde. Dat is de drieslag die vaker gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. En je zou misschien bij jezelf afvragen, waarom gebruikt Paulus dat nu in deze volgorde en op andere plaatsen weer in een andere volgorde? Nou, als je dat allemaal eens op elkaar zet, onder elkaar zet in het Nieuwe Testament, hoe Paulus dat doet, gemeente, dan kun je eigenlijk niet zeggen, daar is een bepaalde reden voor waarom Paulus het een misschien de ene keer zo gebruikt en het andere weer in een andere volgorde. In ieder geval laat het Nieuwe Testament heel duidelijk zien, het een kan niet zonder het ander. Het zijn de drie die bij elkaar horen, die aan elkaar verbonden zijn. Het is net als met de drie kleuren van de Nederlandse vlag. Als er één baan ontbreekt, dan is het geen Nederlandse vlag meer. Nou, zo is het ook hier met deze drie. Als er één ontbreekt in het leven, dan zijn de andere twee ook niet echt aanwezig. Want ze horen bij elkaar als de tekening van de levende christen die door de Heilige Geest aan de Heer Jezus verbonden is. En wat wordt hier nu gezegd van de hoop? We hebben het samen gelezen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid. Hoop. Ja, wat is dat eigenlijk? Als wij dat in ons dagelijks taalgebruik zeggen, dan is het vaak in de trant van, ik hoop het. En daar proef je dan in, ja, je hoopt dat het gebeurt, maar je weet het eigenlijk niet zeker. Je verlangt er wel naar dat het zo is, maar zeker weten doe je het niet. Het kan ook anders uitpakken. Maar zo wordt hoop in de Bijbel niet gebruikt. Hoop heeft te maken met de zekerheid ten aanzien van de toekomst. En dat wordt in onze tekst ook duidelijk. Het is de hoop die weggelegd is in de hemel. En dan gaat het hier in onze tekst om de inhoud van de hoop. Om datgene wat God heeft weggelegd in de hemelen en wat nu door de Heilige Geest de christenen hoop geeft, toekomst geeft en doet volharden in het geloof en in de liefde. Want u moet zich indenken, gemeente, daar in zo'n stadje, zo'n heidense stad met allerlei godsdienstige opvattingen en meningen. Daar is zo'n kleine gemeente van Christus geplant. Daar zijn allerlei aanvallen, daar zijn allerlei verleidingen, daar zijn allerlei zonden. En hoe zullen deze mensen nu volharden dat ze toch doorgaan? Omdat het evangelie, zegt onze tekst, hen doet uitzien naar de hoop. Dat wil zeggen dat God de erfenis straks aan hen zal geven. Het blij vooruitzicht dat er is voor een christen. Het perspectief dat er is voor de toekomst. En daarvan zegt de tekst van vanmorgen, dat is weggelegd in de hemel. Niet in de zin van, nou ja, dat is ergens weggelegd en daar denken we niet meer aan. Eigenlijk staat er in de grondtekst een woord wat je ook zo zou kunnen weergeven. Het wordt door God bewaard. God zorgt ervoor. God past erop. Niemand kan erbij. Want God bewaart het voor de zijnen. Als straks de Heere Jezus Christus terugkomt op de wolken des hemels. Het is net als met een cadeautje. Stel je voor, je bent jarig. En je vader en moeder hebben aan je gevraagd, wat wil je nou hebben? Nou, je hebt het verteld. En je hebt van je broertje of zusje gehoord, ja, papa en mama die zijn vrijdagavond naar de winkel geweest. En die hebben het toen gekocht. En wat hebben ze toen gedaan met dat cadeautje wat ze gekocht hebben? Dat hebben ze op een plaats gelegd. Zodat jij er nog niet bij kunt. Want je mag het pas hebben en openmaken op je verjaardag. Nou, wat doe je dan? Als je dat weet dat dat in huis is, dan vraag je het misschien wel aan je broertje of zusje, waar ligt het? En je ziet er naar uit dat je jarig bent, want dan wordt dat cadeau aan je gegeven. Nou, zo is het ook, u voelt het wel aan, het is natuurlijk een beeld, maar zo is het ook met de erfenis die God aan de heiligen geeft. Met de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. We zien het nu nog niet. God heeft het bewaard. In de hemelen. Het is weggelegd voor u, zegt Paulus hier. En dat doet de Colossenzen hopen. Ook al zegt de wereld om hen heen. Ja, waarom geloven jullie eigenlijk? Wat heb je er nou eigenlijk aan? En waarom doe je niet mee met ons? Deze Colossenzen zeggen nee. Want ze geloven niet al. En er is niet alleen liefde tot al de heiligen. Maar ze hebben hoop voor de toekomst. God zal straks zijn heerlijkheid aan hen schenken. En dan zegt Paulus er nog bij hoe die hoop in hun leven gekomen is. Door het woord der waarheid, zegt Paulus. Het evangelie. Paulus onderstreept hier, je zou kunnen zeggen, en dat geldt niet alleen van de hoop, maar dat geldt ook van het geloof en de liefde. Hoe komt een mens daar nou aan? Hoe verandert dat nou in het leven van een mens? Dat je zo, net als deze Colossenzen, vanuit de dood tot het leven komt. God gebruikt daar het woord voor. Het woord der waarheid. En dat laat al wel weer zien, gemeente, dat dat woord de enige weg tot behoud is. Het is het woord der waarheid. Het is het betrouwbare evangelie. En dat is, zegt Paulus, ja, niet alleen in Colosse gekomen. Het is in de gehele wereld gekomen. Het evangelie, dat is een evangelie dat deze wereld rondgaat. En wat doet dat evangelie? Zowel in Colosse als in heel deze wereld. Het brengt vruchten voort, zegt vers 6. Gelijk ook onder u. En wat is dan die vrucht? Vanaf die dag dat gij het gehoord hebt en de genade van God in waarheid bekend hebt. Een paar dingen hierover gemeend. Dat laat ons dus allereerst zien dat God mensen tot geloof, liefde en hoop brengt door het evangelie, door de verkondiging, door de prediking van het evangelie. Dat is het middel wat God gebruikt. En in de grondtekst staat er, het brengt vruchten voort. En dan zit daar eigenlijk de gedachte in toenemende mate brengt het vruchten voort. Het gaat door. Het is niet te stuiten. Niemand kan het tegenhouden. Het is het evangelie dat als de ruiter op het witte paard zit en het gaat door deze wereld, door alle landen en het brengt vruchten voort. Wat een machtige boodschap, gemeente, dat het koninkrijk van God niet zonder toekomst is en niet zonder uitzicht is. Het brengt vruchten voort in heel deze wereld. En in Colos. En in Rijnsburg. Waarom? Waarom weet ik dat zo zeker dat het ook in Rijnsburg vruchten zal voortbrengen? Omdat het hier verkondigd wordt. En God laat zijn woord nooit zomaar verkondigen. Wat dacht u? Dat de Heere bij wijze van spreken alle moeite te vergeefs zou doen? Nee. God zendt in zijn welbehagen dienaren van het evangelie. En het woord zal vrucht dragen. Het zal doen wat hem behaagt. Overal in deze wereld. Ook hier in de kerk in Rijnsburg. Het brengt vruchten voort. We zouden te klein denken van het woord van God. Als we dat niet zouden verwachten. En misschien is dat wel onze schuld, gemeente. En misschien is dat wel iets wat we in ons gebed meer en meer zouden moeten beleven. Dat onze verwachting van de Heere is en van zijn woord. Ook als we zondags naar de kerk gaan. Hoe bereiden we ons erop voor? Je vanmorgen al even een moment stilte genomen. De binnenkamer. Heere, zegen uw woord in mijn hart. Zie u of jij nog onbekeerd bent. Ja, dan kun je daar misschien heel makkelijk en laconiek mee omgaan en denken van ja, God moet het doen en het moet van God komen. Maar je zit vanmorgen onder het woord. En dat brengt vrucht voort. Dat woord is in staat om u en jouw hart te veranderen. Daar mag je niet zomaar aan voorbij gaan. Je moet God vanmorgen aangrijpen. opdat Hij de kracht van zijn woord in je leven openbaart. God is machtig en gewillig om het te doen. En Paulus zegt, wat gebeurt er dan? Als het woord verkondigd wordt, gemeente, en daarom moeten we ons ook altijd maar houden aan de verkondiging van het evangelie om mensen te bereiken. En nooit geen andere middelen en andere instrumenten gaan uitdenken om mensen te bereiken. Want het is het eenvoudige verkondiging van het evangelie dat vruchten voortbrengt. En wat gebeurt er dan? Paulus die zegt, nou dat zie je daar in de gemeente van Kolosse vanaf die dag dat ze het gehoord hebben. Vanaf dat begin dat het evangelie daar gekomen is. En waarschijnlijk is het zo gegaan dat Epaphras in Efeze geweest is en Paulus daar gehoord heeft. En Epaphras is door de Heilige Geest tot bekering gekomen. En die kon dat evangelie niet voor zichzelf houden. En die is naar zijn geboortestad Kolosse teruggegaan. En die is daar maar gewoon beginnen te preken, gemeente, van het evangelie van de Heere Jezus Christus. En toen zijn ze gekomen van alle kanten. De ene uit die tempel van die afgod. En de andere uit de tempel van een andere afgod. En die uit de bordelen. En die uit de kroegen. En ze zijn gekomen, gemeente, om de Heere Jezus Christus te zoeken en te leren kennen. Want de Heilige Geest werkte. En wat gebeurde er toen? Ze bekenden de genade van God in waarheid. Daar heb je alweer zo'n kenmerk. Wat gebeurt er als het evangelie wat doet in je leven? Dan ga je Gods genade bekennen. Dan word je ervoor ingewonnen om van genade alleen te leven. Ja, daar moet je voor ingewonnen worden. Want alles verzet zich ertegen. Maar als de Heilige Geest werkt, dan ga je zien wat genade is. Genade, dat is een woord wat we in de kerk zo vaak gebruiken. En je kunt het zo makkelijk gebruiken. En je kunt het heel goedkoop gebruiken. Maar als hier staat de genade van God bekennen, dan betekent dat dat je het gaat doorleven. Zonder genade ben ik voor eeuwig verloren. Gods genade is voor zondaren die de eeuwige dood hebben verdiend. Gods genade is dat hij er zo'n lust in heeft om mensen te redden en te zaligen. En als die genade, gemeente, in je hart werkelijkheid wordt, dan trilt het toch van verwondering dat Gods genade zo groot is voor rechteloze mensen, voor zondaren die het van nature overal zoeken, behalve bij God en bij de Heere Jezus Christus. Dat is de vrucht op het woord daar in Kolosse, gemeente. Mensen die leven van die amazing grace, die verbazingwekkende genade. Mensen die zeggen, God heeft ingegrepen in mijn leven. En dat is alleen genade. Vrije genade. Soevereine genade. God die zo groot is, dat hij met mij te doen wil hebben in de Heere Jezus Christus. Door genade alleen. Is dat nou het antwoord in ons leven? Laten we het maar heel persoonlijk vanmorgen houden, gemeente. Is dat nou wat er van jou, van mij, van u gezegd kan worden? Dat genade echt genade geworden is. Genade die je zo klein maakt. En die in je leven God zo verheerlijkt. Dat je zo groot en goed van hem gaat denken. De Heere Jezus alles voor je wordt. Kijk, dan krijg je hoop. Dan hou je het ook vol. In de strijd van het leven. In de tijd waarin we vandaag leven. Met alle aanvallen. Met alle dwalingen. Want genade biedt een mens echt perspectief. Voor tijd en eeuwigheid. De hoop die weggelegd is. Genade biedt een mens het uitzicht van het eeuwige leven. En als u of jij die genade nog niet kent, dan is er niet het uitzicht. Dan is er het perspectief. Nee, niet van het eeuwige leven, maar van de eeuwige dood. Terwijl God vanmorgen zijn handen reddend naar u, naar jou en naar mij uitstrekt. Om ons die hoop te geven die in Christus Jezus is. Gemeente. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En wat is dat heerlijk, als je dat mag kennen. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging. Heren, we komen tot u om te danken voor uw werk. Daarom is de gemeente er, daarom zijn wij er. Dat u dat goede werk begonnen bent in deze wereld. Dat u dat voortzet tot op de dag van vandaag. Tegelijk bidden we om dat werk, Heren. Laat dat zich onder ons mogen openbaren. In ons persoonlijk leven. Meer en meer ook, als het er is. Maar ook in het midden van de gemeente. Opdat we een brief voor deze wereld mogen zijn. Om te laten zien wie u bent. Dat anderen dat ons kunnen zien en merken. Heere, wilt u zo met ons meegaan. En we bidden of gij met uw Heilige Geest die vruchten ook in onze harten wilt bewerken. En in toenemende mate ook wilt laten groeien. Kunnen uw kinderen daarna verlangen, meer en meer zo in geloof, liefde en hoop te leven. O Heere, geef dat dat ons leven mag zijn. Wilt u zo met ons meegaan, ook in het verdere van deze dag. Breng ons ook als gemeente opnieuw vanmiddag samen. We vragen het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 103 en daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. 103 vers 1. Ontvang dan nu met een biddend hart Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.